Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik heb nog nooit Viagra gebruikt.
Ik zeg eerlijk, ik heb een keer gepikt, man.
Maar ja, als het nodig is, dan zal het moeten.
In een ver verleden heb ik een keer gebruik van gemaakt.
Dat is een beetje jong, toch?
Maar hij staat er maar toch mooi.
Een mens is ook maar een mens, hè?
Als ik kind zo blij.
Ja, terecht toch?
Kom maar even wisselen, Pietertje. Zo luidt de vaak herhaalde quote uit een bekende pindakaasreclame. Waarmee Pietertje de verpersoonlijking werd van de wissel in het voetbal. En dat betekende goed nieuws voor de man die het eigenlijk zou moeten zijn. Haïm Megrelishvili. Deze oud-Vitesse-speler werd namelijk door zijn trainer Aten Mos ooit al na 6 minuten naar de kant gehaald. En alsof dat niet erg genoeg was, 2 weken later kon hij na 15 minuten weer het veld ruimen. Maar er is 1 wissel die in mijn geheugen staat gegrift. Januari 2020, Jong PSV, Excelsior. 19e minuut, bordje omhoog, Thomas Verhaar eruit, Maarten de Fokkert erin. En zo brengt een onbeduidende wedstrijd toch een wissel voor de eeuwigheid voort. Maar gelukkig staan ze gewoon weer samen in de basis in de Core Podcast van vandaag over wisselen.
Mooi. Nou ben je de podcast begonnen.
Tuurlijk. Wat dan? Hoezo?
Staat hij altijd in de basis.
Waarom? Kom ik ook al mijn minuutjes.
Wat herinneren jullie nog van dit memorabele moment?
Alles.
Januari 2020.
Eerste hartverzakking bij toen die rode kaart kwam.
Alessandro Damen ging eraf in rood. En toen dacht
ik,
nee toch?
Nee, het was zo'n diepe bal en die keeper komt. En je weet gelijk, ga hem niet hebben.
Ja.
Gaat speel ik scheppen.
Ja.
En dan is er even zo'n heel kort moment. Dan lijkt alles even een beetje stil te vallen. Want dan gaat die scheids. Dan ga je kijken welke kaart wordt het. Echte rode.
Ja.
Ja, ik ging natuurlijk even snel. Ik heb denk ik wel altijd alles wel helemaal aan.
Heb je ook dan je schermen al geunderwrapped en die dingen, dat is allemaal geregeld?
Ja, ik deed dat altijd als ik op de bank ging zitten. Okay. Deed ik dat gelijk even in het begin.
Ja.
Maar ik ben me denk ik niet bewust geweest gelijk van het feit dat het standaardwisseltje plaats zou vinden. En dat dan Thomas Vaar was.
En Thomas dacht al natuurlijk, er gaat nu een keeper bij komen, dan kan wel eens mijn plek.
We gaan nou op de koude spelen, dan moet
je uit. Dat was een rollercoaster.
Wat dan?
Voor mij. Huh? Tenminste, het ging van slecht naar nog iedere keer stapjes. Okay. Okay. Eerst die overtreding, denk je, god, ga je rood trekken? Ja, rood. Ze sta je eerst te balen om het 10 man.
Hoe gaan we dit oplossen?
We zitten er al niet echt lekker in al heel het seizoen. Dus dat wordt echt moeilijk bij je. En die gasten kunnen natuurlijk goed voetballen van Jong PSV.
Maar de week
en dan de eigenlijk denk ik 10 seconden later. Dan ga je naar, oh ja, dan moet iemand af. En 5 seconden later ben je eigenlijk wel vrij zeker van.
dat jij hier bent.
Dat als we op de counter gaan spelen, dat ik er dan niet meer bij ben.
Ja. Voordat we verder gaan, iemand nog het kwijt?
Nou, ik moet zeggen, wil jij eens vaar?
Ja,
gooi eens even wat.
Het oog van
ik was vandaag weer op jouw toekomstige favoriete plek in Rotterdam.
Dat is al blij dorp geweest.
Ja, met mijn dochters. En, het was eigenlijk mooi weer vandaag.
Was de ijsbeer zichzelf aan het wassen of niet?
Ja, die ijsbeer. Heb ik dat ook even verteld of niet?
Nee.
Denk ik niet. Dat is heel raar. Dan ga ik hier altijd kijken en die loopt dan iedere keer op hetzelfde stukje heen en weer. Vraag ik me altijd af wat hij nou aan het doen is.
Dat loopt apart.
Wat loopt hij nou te doen dan?
Loopt hij het ijsbeer?
Dat is zo mooi, hoor. Die heb ik al zoveel mensen verteld. Ja, daar komt het vandaan. Ijsbeer. Oh. Maar we gingen dus een ijsje halen.
Ja.
En ik hou heel erg van soft ijs.
Uh-huh.
En ik wil graag even een beroep doen op mijn luisteraars. Want, ja.
Spikkels erop of niet?
Nee, daar gaat het juist om. Vroeger had ik altijd die chocoladedip.
Chocodip,
ja. Die gesmolten en die wordt dan hard op
dat
het moment
dat 1 groot stuk chocola wordt? Of
ja,
weet
ja,
die,
ja, die,
ja, dat vind ik ook. Ja, chocodip.
Maar dat hebben ze nergens.
Oh, die is verdwenen.
Dus kan maar iemand vertellen waar ze dat nog hebben?
Wij nog een lekker chocodipje kunnen halen.
Dan gaan we daar snel van ijsje halen.
Zeker.
Mooi man.
Mooi.
Jij?
Ik moet zeggen, vriend, ik heb deze week, ik heb je overal voorbij zien komen weer.
Wat heb je gekeken?
Dus ik zag eerst, ging ik even onze eigen aflevering terugkijken. Zag ik die reportage dat jij op pad was met Koen. Dat was mooi. Ik vind dat het toch wel bijzonder. Gaat hij two-touch spelen met zo iemand? De reportage. En dan gaat hij gewoon met bal op zijn scheen mee naar de vuur. Heb je dat gezien?
Ja, ja, terecht.
We hebben van Theo Maassen geleerd. Je moet mensen altijd serieus
doen. Ja, daar je dan wel erg serieus. Die gozer bijna onver. Nee, maar ik vroeg me af. Ik zag jou. Je zat op de bank zaterdag bij Sparta. Ja. Daar zag ik een foto van. Oh. Ik heb twee foto's van je gezien. Eerst dat jullie scoorden. Ik zie je op de bank heel blij juichen. Heb je ook gezien?
Ik zag hem bij het kluitje.
Ja, mooi. Bij het kluitje. Mooi woord. En ik zag vandaag een foto dat je weer fit en wel op het trainingsveld stond.
Ja.
Welke van die twee momenten ben je gelukkiger?
Wat was het eerste moment dat ze scoren?
Ja, want daar lijk je daar lijk je een stuk uitbundiger.
Ja, daar was ik wel blijer. Daar was ik blijer. Maar het gevoel van, ik mocht vandaag voor het eerst weer meetrainen. Na wekenlang eruit. En eigenlijk is de eerste keer dat je voluit mag sprinten, is al een feestje. Dan ben je gewoon, normaal gesproken wil je helemaal niet die sprints op iedereen te zeiken. Oh, we moeten weer lopen. Ik ben blij als ik mag lopen.
Is het een beetje terughoudendheid nog? In de zin dat je bang bent dat er weer eens inschiet?
Ja.
Want, heb je ooit gehoord waar dat iemand met klokje rond geblesseerd is geraakt? Linker bovenbeen, linker hamstring, linker kuit, rechter kuit.
En de hoop is dat het nu klaar is, maar je weet het nooit. Je weet het nooit.
Jij nog iets?
Ja, ik heb iets gezien. We hebben een tijdje terug gehad over voetbaltaal, helemaal over de voetbaljargon een beetje verbreden. En dat kan je ook uit andere sporten lenen. En dan zag ik een interview voorbij komen van het baanwielrennen, de koppelkoers. En dat is Jan-Willem van Schip samen met zijn kameraad Havik. En die, dat was voor de NOS. En die brengt niet alleen zeg maar enthousiasme, maar ook wat nieuwe vocabulaire de sportwereld in. En dat is wel even de moeite om naar te luisteren. Dit is de Jan-Willem van Schip in gesprek met NOS.
Hoe ging de race, Jan-Willem?
Ja, eerlijk gezegd, ik heb geen idee, joh. Op een gegeven moment deden we die sprint. En toen ging ik. Toen dacht ik, oeh, dit is een beetje te hard wel. Toen dacht ik, moeilijk. En toen weet ik eigenlijk niet. Dus het was gewoon, eigenlijk, we hebben zoveel getraind op gekke shit, zwabberen de Danny, high speed, gekkigheid. Op een gegeven moment zeg ik, ja, we moeten, die Danny moet ook zwabberen. Toen was iedereen het ermee oneens. Maar toen gingen we het toch doen, Jury uiteindelijk wel mee eens. Nou, oefenen en nu was gewoon, dat maakte het verschil. In de hitte, iedereen choco, maar wij, ja, ook choco, maar de goede basics.
Hey, lekker. Je voelt je choco.
Oh, ik zeg eerlijk, ik heb...
Benen zijn choco, bro.
Ik heb een keer van de zomer op een festival gestaan. Heb ik ook zo'n gesprek gevoerd.
Oh, lekker man, deze toch?
Zwabberende Danny.
Weet jullie wat een Danny is?
Nee, de achterkant?
Nee, dat is volgens mij die motor die zeg maar de haas in het wielrennen, dus de snelheid maken. Ja. Dus die motor op die baan die snelheid maken.
Je moet die zwemmatje meegeven.
Die hebben ze laten zwabberen. Maar ik vind vooral alles is choco.
Wat? Ja, geen idee.
Ik denk dat je...
Ja, wij ook choco, maar ja, goede basics.
Goede basics.
Ja, sterk.
Lekker, man. Choco, die wil ik wel inhouden. Ik denk dat dat zoiets betekent. Misschien weten wielrenners dit als gewoon alles chocolade, moe, op, breekbaar.
Chocoladebeen.
Alles choco, bro. Ik voel hem wel. Ik voel hem wel. Dan nog eentje, wat Karel zei. Hij is nog een keer eerder geweest bij Eurosport, beide jongens. Is wel in het Engels, maar nogmaals zeer enthousiaste Jan-Willem van Schip.
What a Madison. It was so fast. No one gained a lap, but you came closest. And I guess that was what won it for you. Willem?
Yeah, we tried to make the lap because we want to make the lap. But we didn't make the lap, so it was difficult. At one point I was, no, we're not going to make it. And oh, everything hurt so badly. Then I was like, okay, accept, sit down, wait. And then for last sprint, like everything hurt. I was four. When you come in at five, I know it's going to be long. But I was like, now. And I just fucking pumped it. I leave the gap, go high, swabbetje, in it, and I hit it with Jury. And when I hit it, I couldn't watch, but I knew he was gonna get it because we didn't get it in Berlin, and I knew he was gonna get it, and I was already so happy, but I didn't. Oh,
apologies for that language, Jury. I think that says it all.
Hij zit ook zo te genieten, die Jury.
Heerlijk, man. Ja,
mooi,
heerlijk.
Jury.
Koppelkoers, zwabberende Danny en shit.
Wie, hoe heet die?
Jan-Willem van Schip.
Ja, en toch ook. Toch?
Smoer van John.
Ja, lekker. Ruud Boijmans. Uitstekend.
Oké, leuk. Het is tijd om shirtjes te pitsen.
Shirtjes. Shirtjes pitsen.
Lekker. Dat
Korte krachten.
Overigens, het was sowieso een beetje de week van de nieuwe tenues. Die werden gereleased. Al die nationale elftallen kwamen.
Favorietje?
Noorwegen, 100%. Die hebben dat logo in het midden staan. En dan de kleuren van de vlag. Blauw, wit, rood. En dan ik geloof dat het de rode kleur is die steeds iets lichter of donkerder van kleur. Gruwelijk. Echt
een mooie baan, hè? Logisch, mooie baan.
Argentinië, altijd mooi, maar gewoon klassiek.
T-shirt van België is gewoon mooi, man. Ja? Echt mooi geworden, ja. Bordeaux, een soort blokken erop.
Nederlands elftal, Thomas?
Ja.
Oh, ik was ook niet helemaal kapot van. Weet je. No.
Steek een beetje bleek zelf tegen, ja. Tegen de rest.
Vind ik ook. Maar daar gaan wij wat aan doen. Want we hebben weer shirtjes te pitchen. Even kijken, we zijn bezig met het favoriete, het mooiste amateur shirt van Nederland. En dat is in het kader van de Nationale Voetbalweek. Doen we dat samen met de KNVB. Er stromen allerlei inzendingen binnen. Goede, slechte.
Hoop, oké.
Blijf dat vooral doen, want er zitten echt schitterende dingen bij. Dat kan naar corepodcast@gmail.com. Tot nu toe hebben we VOC als winnaar. Ja, lekker. We hebben OVC 85 en we hebben Amersfoort uit Amersfoort. En op Instagram kan je, ik heb de helft van de stemmen. Op Instagram kan je de als kijker, als volger, de andere helft van de stemmen doen.
Discutabel, één keer Amersfoort gewonnen.
Ja, COC zelf. Maar ja, maar mooi. Hij gaat ook meedingen in de top, denk ik. Maar goed, we hebben weer wat liggen. Waar kijk ik naar?
Mag ik hem maar aftrappen? Ja. Ik heb een prachtig wit-oranje shirt in mijn handen. En als je een beetje goed kijkt, jullie zien het direct. Dit is RBC Roosendaal.
Ah, kijk eens.
Ik heb natuurlijk een aantal keer het verhaal opgehouden. Het moet echt een amateurshirt zijn. Jullie hebben me wel redelijk overgehaald. Als het piekfijn oogt, een beetje professioneel eruit ziet, dan heeft dat ook wat. Dan ben je dus op zoek naar een profclub die failliet is gegaan. Mm-hmm. Waar de amateurs weer is opgestart. En die zijn zich nu omhoog aan het werken. Ja. Ziet er naar uit dat ze volgend jaar in de vierde divisie gaan uitkomen.
Die komen eraan, die kloppen aan de deur.
Het shirt is Eredivisie waar. Laat me even doorlopen. Het is dus wit.
Is Robert Braber daar nog steeds trainer?
Weet ik niet, man. Was Robert Braber de trainer? Ja, ik moet altijd denken aan Henk Vos.
Ik ook. Ik moest ook gelijk aan Henk Vos.
Je wilt dus ook bij een shirt van een club, daar wil je een knappe speler in zien. Ja. En bij knappe speler denk je aan
Henk Vos.
Henk Vos.
Grijze haren, witte schoenen.
We hebben hier het shirtje van RBC Roosendaal. Wat ik mooi vind, het zijn dus banen. Bart, zoals jij net, heb je net verteld dat je van banen op shirts houdt.
Het lijkt op Sparta, als we eerlijk zijn.
Maar ze zijn niet symmetrisch, ja, zie je klopt. Dat? Dus ja. Om het een beetje toch wat unieker te maken zijn, er zitten dikke banen, dunne banen. Het is dus helemaal wit-oranje. In het nekkie vinden we het clublied.
Olé, olé, RBC, olé.
Ik zeg niet dat het een creatief clublied is. Maar,
maar hij staat er maar toch mooi.
Huh? Nekkie aan de andere kant zien we de vlag van Roosendaal. Dat ziet er ook schitterend uit. En als we het dan over sponsoren hebben, er zit een aantal tussen. Af en toe zit er een sponsor bij dat je denkt, deze past perfect. Ja. De sponsor is Orange Charging.
Ja, dat hebben ze heel goed gedaan.
Ja. Was RBC niet oranje-blauw vroeger?
Ja.
Ja, klopt. Toch? Ja.
Mm-hmm. Scherp. Van die All-Stars vroeger. Ik vind het een geweldig shirt. Hij is van Robij. Ik heb hem zelfs even gepast. Hij zit heerlijk. Mooi, ziet er goed uit. En je kan hem ook met Koningsdag gaan. En dat is ook wat waard.
Zo is het. Oké, puntje voor de RBC. We gaan door naar
Kolping Dynamo.
What the hell is that?
We mochten niks meer met Rusland, toch? Hebben die geen sancties?
Nou ja, jij bent de enige hier die maatschappelijk betrokken is.
True that.
Dit is wel even wat anders wat we nu voor
Kolping
ons...
Kolping Dynamo is
even het cameraatje.
Uit Nijmegen.
Oké. Okay.
En ja, zeg het maar... Ik denk dat ze zichzelf... Dit is het uitshirt van zaterdag 1. Die spelen in de derde klasse.
Ja.
Wat ik zei in Nijmegen. Ja, het is een zebra, denk ik.
Ja, het is...
Of een witte tijger.
Ja, we zitten een soort Udinese-achtig Juventus naar te kijken.
Ja, het is een mooi shirt. Het heeft een hele felle boord. Kraag of boord. Ja, het is meer een boord, denk ik. En ook op de mouw. Onderaan de mouw zit ook een boordje. Heel fel groen. Ja, het is zwart-wit. Ik vind zwart-wit altijd wel mooi. Hè? Je weet, ik ben fan van Alessandro Del Piero, Juventus vroeger.
Ja. Doet dit shirtje aan Del Piero denken?
Nee, totaal niet.
En die zwarte strepen staan kriskras door elkaar als een soort zebra-panter-patroon. Zebra. Ja. Maar alleen voor.
Wat dit shirt bijzonder maakt, is dat het shirt ontworpen is door Co of Fred. Uh-huh. Dat zijn twee mannen die de club runnen. Die zijn allebei een jaar of 70.
Ja.
Maar ze weten dus niet wie het nou heeft ontworpen, want ze willen allebei niet de verantwoordelijkheid nemen. Ze zijn er niet heel trots op. Okay. Maar ja, goed, ik vind het wel een mooi shirt eigenlijk.
Het is ook een unieke, dat moet ik je meegeven.
Het is een unieke.
Oké, man.
Jan Boskamp zou er ook in kunnen lopen, zie ik.
Hij is van Jacob.
Mooi man. Van Jacob. Ja, ik heb genoeg gezien. Ik
wilde eigenlijk al opgeven voordat ik begon.
Nee. Als ik heel eerlijk ben, hij is foei lelijk, maar wel, Kolping Dynamo, maar hij is ook wel origineel, het heeft ook wel iets vets. En ik moet ook eerlijk zijn, als Juventus dit had gedragen, had ik het wel heel vet gevonden. Dus misschien is het ook een beetje bias van dat dan zeg maar net niet professioneel is, maar ik vind de poging wel vet. En ik ga, ja, en dit, ja, RBC, het is mij net toch net iets te standaard, zeg maar. Eén verschil in baan. Is net te weinig.
Toch moeilijk met een eenkoppige jury, als iemand die heel erg alternatief is en dat jij dan zo'n uniek shirtje mag
pitchen. Toch net te weinig. Dus de Kolping, die namen gaat door naar de volgende ronde met deze. En Fred, hoe heet het? Fred en Co?
Ja, Fred.
Misschien dat ze dan nu toch dat eindelijk een van de
zou
twee
naar voren durft. Zou ik even checken dat ik niet hun namen verkeerd zeg? Dat zou natuurlijk heel ongelukkig zijn. Co of Fred, ja zeker.
Co of Fred. En ze kunnen gewoon nu wel naar buiten treden, want ze zijn een rondje verder in de, ja, in de afvalrust. Ja, mooi man. Oké, okay. Stuur ook jouw geweldige shirt met een verhaaltje als het erbij zit in naar corepodcast@gmail.com.
En stemmen op Instagram.
Mooi, dan gaan we het nu hebben over wisselen. En volgens mij heb Fokker weer een quizje.
Ik heb zeker een quizje. Even, wat hebben jullie wel eens een keer gedaan, zeg maar, dat je naar de zijkant zo aangaf van, hoe wisselen?
Ja.
Met die vinkjes draaien. Ja. Dat vond ik altijd mooi. Als ze dan op de bank zat, ging ik altijd een beetje scannen of er iemand uit moest. En dan heel snel naar de technische staf roepen. Hij belast, hij moet eruit. Dan ben je toch een beetje bij die wedstrijd betrokken.
Je moet ergens vandaan halen.
Als je 75 wedstrijden 2 op de bank zit, dan moet je het ergens vandaan halen.
Zeker.
Het zonnetje schijnt weer buiten. Ik begin eindelijk weer een beetje gezichtkleur in mijn porum te krijgen. In mijn gezicht.
Gezichtkleur.
Daarom starten we met de vraag.
Gezicht is een kleur te krijgen.
Klein mini quizje. We starten met de vraag. Mensen thuis in de auto waar je zit, focus. Wat is een witte wissel?
Dat is voor je als je hoofdblessure hebt, toch?
Ja.
Sterk.
Die is gratis.
Heb ik de... En daar een ethisch vraagje over.
Ik zeg eerlijk, ik heb een keer gefaked, man.
Heb ik? Ja?
Ik heb een keer gefaked.
Ja, dat is wel gek, man.
In een ver verleden heb ik één keer gebruik van gemaakt. Ja. Komt hij wel aan de grond. Ah, kut, pijn. En dan later in de wedstrijd gaat niet met mijn hoofd.
Want even een beetje context. Het is dus zo, als je aan het maximaal aantal wissels zit, dan heb je nog een witte wissel, dat als iemand aan zijn hoofd geblesseerd raakt.
Ja.
Dat hij er dus soort van dat je die nog gratis mag wisselen. Ja. Zodat, omdat ze niet willen dat spelers. Want je hebt het zelf ook wel eens meegemaakt. Je krijgt een tik tegen je kop. Er is al 3 keer of nu 5 keer gewisseld.
Ja.
En dan denk je, weet je wat, ik blijf toch maar staan. Blijkt achteraf dat ik een hersenschudding heb.
Moet je niet doen, maar je hebt geen misbruik van maken.
Ja, het is dus. Vind je het een competitievervalsing vaar? Als je daar misbruik van maakt?
Ja, tuurlijk. Ja, vind ik wel.
Hebben jullie het idee dat er gebruik van gemaakt wordt? Want ik hoorde bijvoorbeeld, je hebt ook die regel dat als iemand aan zijn hoofd wordt geraakt, dat scheidt met affluiten, toch?
Ja.
Ik hoorde Guus Stil daar laatst over zeggen. Ja, die bood excuses aan dat Timber wel daadwerkelijk iets aan zijn hoofd had. Maar ik heb dat idee ook wel. Man.
Ik denk eigenlijk ook wel dat
Bij die wel. Ja. Bij die heb ik wel het idee dat heel moeilijk is om dat te handhaven. Dat het voor een scheidsrechter heel moeilijk is om een split second in te schatten of dat serieus is of niet. Dus ik vind dat je die gewoon bij de scheids eigenlijk moet laten. Dus als hij denkt, dit is foute boel, dan moet hij afsluiten.
Mm-hmm.
En als hij denkt van, nu even niet, dan doorgaan. Dat is wel moeilijk hoor. Maar
kijk, dus als jij bijvoorbeeld jij dribbelt de 16 in en je wordt licht geraakt, dan weet je, ik moet een beetje overdreven vallen, want dan heb ik meer kans op een penalty. Maar vind je het ook geoorloofd als je, weet ik veel, je hebt een counter tegen,
ja.
Je wordt een beetje in je gezicht geraakt, maar je kent in principe wel door. Vind je dan geoorloofd om even heel erg theatraal naar het gezicht te gaan grijpen? Of zo, welke nog beter werkt, in één keer helemaal stil te gaan liggen?
Toch?
Eigenlijk niet.
Okay.
Die dingen zijn natuurlijk in het leven geroepen hoor, om iedereen's veiligheid te waarborgen. Dus als je daar misbruik van gaat maken, dan ben je gewoon een slecht mens.
Het KNVB-trainertje, daar zit hij.
Vroeger deed hij alles om te winnen, maar
hij heeft 3 jaar in die podcast over verkondigd alles om te winnen. We moeten ze opnaaien.
Bart weet dat. Kijk, Bart, bijvoorbeeld als we een spelletje spelen, Catan of zo, hij speelt vals. Maar ik speel
niet vals. We hebben daar een keer slaande ruzie over gehad. Ik speel niet vals. Je moet me er niet te vaak.
Slaande ruzie, je hebt er nog nooit iemand geslagen.
Nee, dat is niet. Ik ben naar huis gegaan.
Hij was bijna naar huis gegaan.
Oké, laten we doorgaan. Kariel Beelden. We gaan even naar iets kijken en luisteren.
Wat gebaart hij, Kepa?
Hij wil het niet.
Nee, kijk dat vingertje. Kijk dat vingertje van Kepa. Hij zegt... Nee. Dat gaat nog wat worden. Hij wil er niet uit. Hier, hij wil niet. Kijk. Nee, ik ga niet hoor, zegt hij tegen Mos. Ik ga niet. Ik ga gewoon niet. Sorry.
Ja. een klein beetje context. Je hebt Kepa, die speelt hier bij Chelsea. Willy Caballero zit op de bank. Het is de laatste minuut van de verlenging. Volgens mij is het ergens in de League Cup, de FA Cup. En hij krijgt kramp, Kepa. Dus die trainer denkt, oké, we gaan naar die penalties. Hij moet eruit. En op het moment dat hij laat Willy zich omkleden en hij wisselt hem. Maar op dat moment geeft hij Kepa aan van, nee, het gaat prima. Ik wil die penalties doen.
Ja.
Dus nou, je hebt gezien, die Sarri, die trainer gaat helemaal uit zijn plaat. Die Kepa staat wegwerpgebaren te maken. Maar de quizvraag is, kun je als speler weigeren om gewisseld te worden?
Ik denk het niet, toch?
Zo. Lijkt mij niet. Heb je dit opgezocht?
Ja, ik heb het gefactcheckt.
Nee, nooit. Vraagt. Dat kan niet.
Nee, het lijkt me eigenlijk ook niet.
Je kunt als speler weigeren om gewisseld te worden.
En wat,
ja, dat had ik eerder moeten weten.
Hier gaan spelers gebruik van
dit
maken.
Dit komt, zeg maar, de trainer bepaalt de wissel. Ja. Maar je kunt als speler zeggen, dit staat in... Dus ik zocht het op in het...
CAO van
dus voetballer. Dus IJsterk CAO in Nederland. Je mag weigeren gewisseld te worden.
Blijven staan.
Nee, maar er staat in het spelregelhandboek... Als de speler die wordt vervangen weigert het speelveld te verlaten... wordt de wedstrijd voortgezet. Dat vond ik een beetje vaag. Dus ik heb Shona Shakula gevraagd.
Ja.
De scheidsrechter. En die zei ook, ik heb toevallig 3 weken geleden nog spelregeltoets gehad. Dit kwam erin terug. Maar het is inderdaad, je kunt als speler, als je wordt gewisseld, weigeren om het veld te verlaten.
Vet.
En dan moet de scheids gewoon het spel voortzetten.
Maar met die speler in het veld?
Nog. Met die speler in het veld, zonder dat er gewisseld is. De andere kant is natuurlijk, zeg maar, wat doet het met de relatie met je trainer? Ja. Als je weigert gewisseld te worden.
Ja, en je concurrent. Die keeper, die Caballero, die staat er een beetje met zijn armen te zwaaien. Die weet ook van gekkigheid die hij moet doen. Die staat ook voor lul natuurlijk.
Ja, die staat voor lul.
God, mooi man.
Maar dus alle spelers, ik zie die waar kijken.
Maar won Kepa die penalty serie?
Ja, nee.
Ja, hebben ze gewoon volgens mij
ik weet wel dat hij hij heeft 1 of 2 gepakt.
Hij verloor ook net.
Maar wel eentje gepakt. Dan hebben ze keeper soort van gewonnen.
Oké. Okay. Mooi man.
Sterk.
Zet toe.
Wij hebben het met zaalvoetbal nu ook. Mag je doorwisselen, toch? Dan heb je een aantal jongens die zijn dan in één keer best wel Oost-Indisch doof op het moment dat ze gewisseld moeten worden. Lopen ze in één keer aan de andere kant van het veld. En,
zoals jij. Zoals jij.
Ja, misschien.
En je kan dus gewoon weigeren gewisseld te worden.
Ja. Ja. Wie maakt je wat? Wie maakt je wat? Oké, leuk. Ik ben even de heel korte geschiedenis van de wissel ingedoken. En wissels zijn pas toegestaan sinds het jaar... Noem eens wat.
1966.
53. In aanloop naar het WK 54. Dat was eerst in wedstrijden tussen landen. In competitieverband duurde het nog wat langer.
Maar hoe ging het daarvoor dan?
Niet. Toe.
En als iemand geblesseerd raakte?
Eruit of blijven staan. Komt-ie. Waardoor spelers soms voor een lastige keuze kwamen te staan. In het veld blijven of eruit stappen. Zo bleef de Duitse doelman Bert Trautmann staan voor Manchester City in de FA Cup finale van 1956. Ondanks dat hij kort daarvoor zijn nek brak na een duel met de spits van Birmingham City.
Een gebroken nekwervel.
Volgende. En sowieso werd er van de Britten veel in die tijd verwacht dat ze geen mietjes waren. Zo brak Blackburn Rovers back Dave Whelan zijn been in de eerste helft van de Cup Final. Hij wilde en kon niet verder spelen, maar er was geen wissel meer toegestaan uiteraard. En Blackburn verloor de finale met 3-0 en Whelan speelde nooit meer een wedstrijd voor de club.
Jamie Carragher ook toch, in de Champions League finale? Wat dacht dan? Ik, gebroken middenvoetsbeentje.
Maar toen mocht je gewoon wisselen.
Toen mocht je gewoon wisselen.
Mocht toen nog niet. En pas vanaf 1967 werden tactische wissels toegestaan. Dus daarvoor mocht je alleen eruit als je half dood schuimbekkend op de grond lag. Dat was het eigenlijk. En sinds 2020 mogen we dus 5 keer wisselen. Dat is volgens mij door coronatijd gekomen. Daarvoor was het in 3 wisselmomenten trouwens. En daarvoor was het 3 keer.
En met de rust erbij een 4e wisselmoment.
En een witte wissel.
Witte wissel kan ook nog.
Maar je mag het ook gewoon weigeren dus eigenlijk, in feite. Even kijken.
En ook met die wissels eigenlijk. Hè?
Memorabele wissels. Laten we daar eens even induiken. Wat schiet je te binnen? Gewoon in het verleden.
Ja, Arjen Robben.
Bosveld Robben, lijkt mij ook. 2004, daar hebben we het volgens mij met Paul Bosveld al uitgebreid over gehad. Heb je nog iets anders wat je te binnen?
Ja, ik heb er eentje ook met beelden erbij.
Oh. Moet
je even voor je zien. Dus als je in de A1 zit, dan heb je toch die periode. Gaan ineens jongens tegen wie je altijd hebt gespeeld, of van de lichting onder jou, die gaan ineens doorbreken bij een eerste elftal. En ik weet het donders goed dat deze jongen bij Ajax een debuut ging maken. Ja. En dat het echt, dit was een totaal what the fuck iets. We gaan even naar de beelden kijken met wat geluid.
Rode JC.
Ja.
Debuut in de Eredivisie van deze 17-jarige Jairo Riedewald. Maakte zijn debuut in het bekertoernooi afgelopen donderdag tegen IJsselmeervogels. Nu Hoessen. En daar is de gelijkmaker alsnog. En dan is het Riedewald, de 17-jarige. En geheel volgens Amsterdamse traditie scoor je bij je debuut. Zo ook Riedewald. Veldman en van dichtbij weer Riedewald. Is dat een debuut, zeg. In zijn eerste Eredivisiewedstrijd maakt hij gewoon twee goals. Jairo Riedewald, 17 jaar. En weer gaat Ajax de wedstrijd winnen in blessuretijd in Kerkrade.
Was ik helemaal vergeten dit.
Ja, dit moet toch de beste... De beste wissel weer.
Waanzinnig.
Mooi zijn.
Was kut, hè, altijd. Of eigenlijk ook wel vet als jouw leeftijdsgenoten al heel vroeg doorbraken. Maar jij zelf nog een beetje de aaien.
Ja,
bij mij was dat het verschil, zeg maar, tussen dat Cabral doorbrak en ik echt 5 jaar of zo. Terwijl we dezelfde generatie hebben. Maar wel mooi, man. Ja. Het debuut.
Ik ben nog steeds niet doorgebroken. Dus we zijn 15 jaar verder.
Ik had nog een paar. Zlatan Ibrahimovic, de gast die dan zegt, toen hij naar LA Galaxy ging, zegt hij, God has arrived. Ja. God is in LA en zo. En dan zal hem dus altijd overkomen dat hij invalt in de derby tegen LAFC. 2-3 achter. En dan is de 3-3 is een soort volley van afstand. Ongeveer zijn eerste balcontact over de keeper heen. 3-3. En in de blessuretijd de winnende goal. 4-3.
Kiepric.
Wat dan? Kiepric? Wat is er met
Kiepric? Die kwam erin en die nam gelijk pingel. Tegen PSV. Dat is ook mooi. Dus die kwam gewoon het veld binnen.
Oh, zijn eerste balcontact.
Ja, zijn eerste balcontact was pingel.
Werd hij
werd erin gezet.
En, maar het was toevallig, penalty. Toevallig dat die penalty er was.
Ja, dat,
en hij stuurde iedereen weg? Of wat? Dit was de, nee, was de masterplan.
Hij nam ze gewoon. En, hij is ook gewoon, zeg maar, je weet hoe hij een beetje eruit zag. Eigenlijk net te dik. Een beetje dat vlassig haar.
Sterk.
Hobbelde hij zo naar die penalty stip. En schoot hij hem ook echt heel rustig. Zeg maar, keep het verkeerde hoekje.
Lekker, man.
Ja.
Die omhaal van Gareth Bale in de Champions League finale. Ik was ook helemaal vergeten. Dat was 3 minuten nadat hij erin kwam. De 60ste minuut kwam hij erin. Na 3 minuten maakte hij die waanzinnige omhaal. En 20 minuten later scoort hij ook nog een afstandsschot. Champions League gewonnen.
Ja.
Tim Krul natuurlijk voor Sillissen. Super keeper penalty wissel. En deze is ook wel heel bekend. Champions League finale 1999. Sheringham en Solskjaer komen er tegelijkertijd in. 69ste minuut. Sheringham maakt de 1-1. 90+1. Solskjaer maakt de winnende goal. 90+3. Champions League gewonnen.
Ja, Pistan erbij.
Ja, Pistan was erbij. En 3 maanden daarvoor had Solskjaer al gescoord als invaller. Door 4 doelpunten te maken in 11 minuten tijd. Daar was er goed in. En ook als trainer bleek Solskjaer een liefde voor wisselen te hebben. Zo was hij de eerste Premier League trainer die 5 wissels in 1 keer toepaste.
Substitute man. Ik zag één gek ding, maar dat is een... ik moest een tijdje zoeken voordat ik het had gevonden. Dat was bij een van de Europese competitie een paar jaar geleden. Sven Koems, ken ik nog van Heerenveen?
Ja.
Die is naar Gent gegaan, volgens mij. Die werd eruit gehaald. En er kwam Ojija er voor hem in.
Mm-hmm.
En toen was er ineens heel veel verwarring. Want die was er dus ingekomen. En toen zei de scheidsrechter, een vrouwelijke scheidsrechter, ineens van, hij moet er weer uit. Dus wat was het gekke nou? Die Ojija zou starten. Zij stond op het wedstrijdformulier. Toen hebben ze op een heel laat moment, was hij niet helemaal fit of zo of iets.
Ja.
Besloten van, oké, hij start toch niet.
Toen was het ineens nodig.
Haar regels, of volgens de regels was het dan...
Wacht, dat is een wissel. Of,
dat geldt dan als een wissel.
Oh.
Dus hij stond echt al in het veld. En die Koem zat dus al een beetje uit te dampen, zeg maar, op de bank. Het is een hele aparte beelden en dan loopt hij terug en dan krijgt hij zijn aanvoedersband ook weer terug en dan moet hij weer het veld in.
Okay, mooi.
En die gozer mocht dus niet invallen.
Er is toch een hoop aan de hand met die wissels. Laten we even het perspectief van de veldspeler nemen. En dan de situatie is als volgt. Je staat in het veld, je ziet uit je ooghoek, zeg maar, iemand langs de lijn warm lopen die in principe voor jouw positie is gehaald.
Ja, je kijkt op de een of andere manier naar Thomas Vaarne.
Ja, maar dat is jou niet overkomen, neem ik aan.
Nee, geval.
Of nog erger, het gaat kut en de trainer stuurt heel demonstratief zo wap die spits of die centrale verdediger zo, zeg maar, de bank af om te gaan warmlopen.
Ja, tegenwoordig is het natuurlijk zo dat iedereen gedurende de wedstrijd gewoon in groepjes warmloopt.
Ja, de hele tijd, ja.
Zie je het minder.
Ja.
Maar toen ik nog speelde, toen was dat minder.
Ja.
En dan wist je gewoon, ja, diegenen die nu lopen, die zijn eruit gestuurd.
En in hoeverre ben je daar dan mee bezig als speler?
Nou ja, soms zie je het wel, soms zie je het niet.
Maar stel je hebt het gezien.
Dat is kut.
Ik kan volgens mij 2 reacties, 3 reacties geven. Of je maakt je niet uit. Ja, of je gaat uitsloven niet. Of je gaat denken, fuck it ook maar. Ik krijg de tering, maar ik ga er toch zo uit.
Nee. Het gebeurt meestal als je er toch wel nog niet zo heel lekker in zit.
Ja. Dan kan je het nog wel goed maken. 2 goede passes, 2 tackles, dan ben je er weer.
Daar zit ook wel iets lelijks aan. Dat soms iemand heel vroeg moet gaan lopen, omdat het soort van niet loopt.
Ja.
En vervolgens begint het wel te lopen. En vergeet de trainer dat die gast aan het lopen
is. Die loopt van minuut 25 tot 90 lang. Ja. Ja, ik denk dat het mij wel eens overkomen. Ik kan het niet hard maken, maar dat ik zag in de eerste helft, speelde slecht. Ik zie een andere centrale verdediger warm gaan lopen. Maar uiteindelijk keert de wedstrijd zich weer een beetje en ben ik er nooit meer uitgegaan. Dat is
meestal die jongens die vroeg moeten lopen, die komen er, dan weet je toch ook eigenlijk, ja, ik kom er toch niet in. Ik ben nu alleen maar aan het lopen omdat...
Omdat de trainer een statement heeft.
Ja, maar het is niet alleen een statement. Het is ook gewoon een soort van emotie.
Ja, ja. Heel druk gaan ze.
Ja, ga je maar lopen. En dan weet je, godverdomme.
Maar is dat dan iets langs de zijlijn dat je gewoon iets... dat je iets tastbaars wil kunnen doen of zo als trainer? En dat je dan met enige knop die je daadwerkelijk kan indrukken... is iemand de dugout uitsturen?
Ja, ik denk dat zo'n trainer dan denkt... Het is de derde fase. Hij moet eruit. En dan in een opwelling zegt, ga jij maar lopen. En dan uiteindelijk, ja, dan ga je daar een paar minuten overheen. En dan gaat die emotie weg. En dan denk je van, ja.
Of geeft hij ineens twee goede ballen.
Ik ga hem ook helemaal niet voor rust wisselen. Ja. Eigenlijk, waarom zou ik dat doen? Dus mag je weer gaan zitten. Dat is meestal, Henk Vrees deed wel. Tenminste, ik heb wel meerdere keren dat ik degene was die moest gaan lopen. Zeg maar, dat ik wist dat ik er niet, ik wist toch al dat ik er niet voor de rust in zou gaan komen.
Dan even gewoon, hoe is het om gewisseld te worden? Je bordje gaat omhoog, je ziet je nummer. Wat ga je doen? Hoe loop je? Etcetera.
Ja, ben je vaak gewisseld?
Nee.
Jij?
Ja.
Ja, alleen als het afgesproken is, zeg maar, door blessures of dat ik maar 60 minuten zou spelen of zo. Of 10 minuten voor tijd als we moeten winnen.
Sowieso worden aanvallers natuurlijk vaker gewisseld dan verdedigers en ook sneller.
Standaard wisseltje.
Ja. Ja, die toen bij Monies, bij Excelsior was dat zo'n 65 minuten, dan wist ik dat ik eruit ging.
En hoe reageer je dan? Altijd hetzelfde of ene keer goed, andere keer anders?
Ja, dat hangt wel een beetje van de wedstrijd die je hebt gespeeld af en de stand.
Want goed gespeeld betekent?
Ja, nee, het is 65 minuten is altijd eigenlijk kut.
Ja.
Dat is nooit, daar voel je nooit goed bij. Maar als bijvoorbeeld tussen 80 en 90 is en je hebt twee keer gescoord of zo, ja, dan... Vond ik dat ook niet leuk, maar dan had ik er wel vrede mee.
Is dat dan het moment dat je de scheidsrechter een handje gaat geven en dat je toch even zo
de back-end clap
naar de supporters maakt? Ja, tuurlijk. Ja. Traag uitlopen. En dan ga je heel rustig.
Zeker als je één doelpunt... Als je één doelpunt verschil voorstond, wat ik toen, dat is nu anders, want nu kan je zeg maar aan alle kanten eruit.
Ja.
Maar ik was altijd wel scherp dat als we aan een soort van aan tijdrekken waren en ik zag... Ik kan wel eens gewisseld worden. Dan was ik aan de andere kant van het veld natuurlijk. Was ik zo ver mogelijk weg. op het moment dat bordje omhoog ging. Doe het alsof je het niet ziet. Ja, en zo.
Zo anderhalf minuut.
En dat de scheidsrechter. Hey, jij moet eruit. Ik. Wat doe je?
Ja. En dan nog even een aanwijzing geven.
Kijken naar het bord. Inderdaad de scheids nog een hand geven. Je schermen uitdoen. Daar genoot ik altijd wel van.
En stel je wordt eruit gehaald. En de training staat aan de zijlijn. En je ziet aan alles van. Hij wil me op zich wel een hand geven. Maar ik moet wel de eerste move richting hem gaan maken. Was je type die dan toch even richting de trainer boven liep je achterlangs?
We hadden bij Sparta afspraak dat we het niet deden.
Ja.
Helemaal geen hand.
Nee, had u dat met de trainer afgesproken of onderling?
Ja, met
de trainer. Nee,
Die zei van ik heb er zo hekel aan. Dan heb je slecht gespeeld en dan staat de trainer toevallig even te coachen op het moment dat je eruit komt. En hij zei, we doen het gewoon niet. En we weten toch wel wat aan
elkaar. Of je kan ook afspreken om het gewoon altijd wel te doen.
Ja.
Dat kan natuurlijk.
En was je,
dan kom je dus altijd op dat ene moment uit waarin je... allebei emotioneel bent. En,
camera erop.
Ja.
Moeilijk.
Had ik ook niet moeten doen. En kon je het goed hebben als... als je kut had gespeeld, als ik dan zei van... goed gespeeld, vaar. dat vond ik zo mooi. Dan zat ik daar bijvoorbeeld met Robin van der Meer. En je hebt helemaal geen recht van spreken. Want we stonden op een gegeven moment 13. Nee,
je
speelt allemaal niet.
Onder je
en dan kwam van haar zitten. En had hij ook zijn wedstrijd weer niet gehad. En dan zei je, lekker gespeeld van haar. ik kon er zo intens van genieten.
Wat zeg je dan terug dan?
Ik denk niet zoveel.
Nee, ik vond mij kort over het algemeen ook wel op zich wel waarderen. Want het zijn natuurlijk ook geins die jezelf had kunnen maken.
Ja, misschien wel.
Het is wel een beetje op het soort van op het randje. Ja. En je moet ook wel uitkijken bij wie je het doet. Dus mensen, ik vind het zelf altijd wel heel erg... Want als iemand slecht heeft gespeeld en hij komt op die bank zitten... Ja, hij neemt een hoop spanning met zich mee. En iemand moet even een gaatje daarin prikken. Even dat het
even de lucht eruit blazen.
Ja, en dan is vaak zo'n geintje...
kan ook fataal aflopen. Ik kan een klap in je mouw krijgen natuurlijk als je het verkeerd zegt.
Zou te lekker zijn.
We hebben wel eens boze voor ongelijk gedaan na een wissel. Of kennen jullie spelers? Ik had het ook aan mezelf vragen. Kennen we spelers die dat eigenlijk consequent doen?
Oeh, consequent.
Toch ook niet zo eigenlijk.
Nee, consequent niet.
Ik heb bij Heerenveen wel één keer dat was, ja, leuk is niet het goede woord, maar dan kan je dan achteraf met een lach op terugkijken dat Mitchell tevreden werd gewisseld in de rust. Ja. Maar hij zat zeg maar in de kleedkamer in mijn blikveld. Mm. En je ziet toch soms bij iemand dat hij dan in eerste instantie wordt gewisseld. En dan is het, oké, okay, je bent een beetje gefrustreerd, maar hoe langer het duurt, hoe meer je zag bij hem gewoon het besef komen van, hey, ik ga eruit, ik ben het er niet mee eens en hij werd steeds bozer. Mm-hmm. Dus dan wordt het eerst even zo die iets, laten we zeggen, dubbel zo hard als normaal je fetus lostrekken. Ja. Dan gaat die ene schoen uit, er zit natuurlijk pin onder, nou, die wordt niet neergezet, maar die wordt even neergegooid, ja, terwijl de trainer nog bezig is.
Dus als je ruzie met je vriendin hebt en ze doet de deur net te hard, zeg maar.
Ja, dat. En dan gaat vervolgens wordt die underwrap waar je schemerscherm mee vastzit, die wordt ook niet losgemaakt, maar die wordt echt losgerukt. En ja, dan wordt die, dan gaat het eerste schemerscherm wordt de kleedkamer doorgestuiterd. Ja. Dus die had een soort van gradaties en die werd steeds bozer. En je zat, dan moet je ook eerlijk zijn, dan ben je natuurlijk sensatiebelust. Dan zit je te wachten tot wanneer gaat hij zoveel kabaal maken dat de trainer er iets van moet gaan zeggen.
Ja.
Ja, het is gewoon aandacht zoeken. Maar daar heb ik me ook wel schuldig aan gemaakt. Ergens tegenaan schoppen en zo. En dan net niet hard. Ja, ik durfde dat dan net niet hard genoeg dat het echt een statement was.
Geen Erik Pieters. Nee. Dan wordt het een beetje lullig. Zo kloppie zo.
Ja, dan ben ik ook. Ja, ik ben wel echt boos in mezelf. Maar ja, ik durf het dan ook net niet te laten zien. Dus dan schop je ergens tegenaan. En dat lijkt dan uiteindelijk helemaal.
Helemaal ik kan het bidons omschoppen. Dat is toch wel zo mooi.
Even de pijnlijk vroege wissel. Ik zei het eigenlijk dat ik zelden ben gewisseld. Maar ik ben 2 keer in mijn leven in de rust eraf gehaald. Waarvan 1 keer echt uit armoede was. Dat was in Jong Utrecht tegen Jong Den Bosch. Eigenlijk werd ik uit mijn lijden verlost in de rust. Waardeloze wedstrijd. gewoon zo slecht gespeeld. Niet tevoren, maar alles ging mis.
Wat ging allemaal mis?
Ja, gewoon. Ik kan me herinneren dat ik was sowieso schuldig aan de tegengoal. En dan speelde ik nog een keer een bal terug op de keeper over 40 meter. Die ging dan zeg maar 15 meter de lucht in. Moest die keeper zo eruit koppen.
En van alle koppen de keeper zat goed.
Hij komt toen wel weg.
Ja, hij komt nog wel weg, ja. En gewoon slecht. Je kent nog als je heel slecht in de wedstrijd zit. Ja, oh, jij bedoelt Kortsmit, ja. Die zijn nek introk. Dus toen moest ik even van bijkomen ook. Werd ik echt in de rust gewoon eruit gehaald van, dit moet niet langer. Maar zo heel lang geleden, Jong Utrecht. En 1 keer tegen Ajax met Sparta, maar toen was ik heel lang geblesseerd geweest. Toen speelde ook slecht, maar allemaal. Gingen met z'n 3 of 4 gingen we er in de rust uit, waaronder ik. Alleen had ik zo'n van excuus van, ja, heel lang eruit geweest en zo, bla bla bla. Maar dat waren eigenlijk mijn enige 2 vroege wissels in een wedstrijd. En jullie, Thomas?
Ik ben regelmatig in de rust gewisseld.
Maar voor rust ook al eens?
Nee, niet voor rust. Okay. In de rust.
In de rust is ook al pijnlijk vroeg. We hebben gewoon een hele slechte wedstrijd.
Dat is vreselijk, man. Ja. Maar ja, nu dus bijvoorbeeld als trainer doe ik het eigenlijk wel regelmatig. Omdat je, ja, je hebt zeg maar, met die momenten is dat gewoon heel flex. Dus, ja. Dus als het niet zo goed gaat en je hebt het idee dat iets moet veranderen, dan heb je altijd heel veel trainers die dan zeggen van, ja, je krijgt 5 minuten en als het dan niet beter is, dan wisselen. Ja.
Die hadden we een paar maanden terug zo lekker, ja, ook, zeg maar, donderspeech in de rust. Kwartier om je te bewijzen, speelde een kwartier heel goed. Ging alsnog gewoon die gasten
uitdraaien. Ja, nee, maar ja. Dus, ja, dan denk ik nu altijd van, ja, dat is eigenlijk zonde van dat moment. Ja. Dus dan wissel ik in de rust. Wat Marinus, dat was wel, vind ik wel mooi, die heeft me dat geleerd. Die zei, als je in de rust wisselt, moet je het altijd doen vlak voordat je weer naar buiten gaat. Dus niet aan het begin van de rust.
Oh ja, goeie. Anders dan krijg je die, wat hij net, ja, zei. Dan ga je die drukte maken. Schrijven. Hey, heb je 10, 15 minuten last van.
Ja.
Maar je moet alleen wel aan de gast dus al vertellen die erin komt.
Ja.
Je,
ja,
moet zich gaan opwarmen.
Maar dat gebeurt buiten.
Die vind ik dat wel een mooi trucje. Ja. Ja. Dat belletje gaat, dan gaan we naar buiten. Oh, trouwens, Bartje gaat eruit.
Ja, meisjes komt erin. Ga even douchen, jongen. Ga je maar even douchen.
Maar, nee, maar,
en vanuit de deuropening.
Ja, bij ons worden die jongens die moet aan het warmlopen zijn, die worden natuurlijk al...
Krijg instructies.
Die gaan naar buiten en die krijgen buiten instructies. Oh, ja. Dus dat...
Masterplan, eerlijk. Ja. Even die Guy-situatie bij Ajax. Guy heet die. Anton Guy heet, sorry. Die is 2 keer dit seizoen... rond de 30ste minuut of eerder nog eruit gehaald. 2 keer na een slechte wedstrijd, ja, een paar fouten, et cetera. Daar hoor je een hele hoop dingen over dan op tv later. De eerste vraag is misschien, kan je dat maken als trainer?
Vind je dat je het kan maken?
Ik vind het niet makkelijk, maar ik vind wel dat je het kan maken. Ja.
Ook een tweede keer?
Ja. Ik vind het niet chic of zo. Ik vind ook dat je daarmee 1 iemand zeg maar echt verantwoordelijk maakt voor alles wat er fout gaat. Maar in de basis vind ik niet dat je dat niet kan maken om iemand 2 keer te wisselen. Jullie?
Ik vind die tweede keer niet eigenlijk. Maar, ja.
Maar gewoon door hoe die wedstrijd ging, of ging je überhaupt niet dat je iemand twee keer, zoals Atemos twee keer heel vroeg in de wedstrijd.
Atemos heeft overigens volgens mij die eerste keer dat die gast zo vroeg uitging, zijn vervanger in de rust gewisseld. Okay. Dat was die Sansoni of zo.
Oké, dat zou kunnen.
Over wissels gesproken. Ja. En Atemos, ik zag ook nog een stukje van Theo Jansen voorbij komen, dat die was aanvoerder van Vitesse toen. En die kwam een keer op de club en voor een wedstrijdbespreking zei Atemos, ja, Theo, jij zit op de bank vandaag, want ik heb een droom gehad en daarin kwam jij niet voor.
Dat is gewoon ziek, hè. Ik kom je er ook niet mee weg nou.
Wat moet je daar nou als teamgenoten mee? Dus je zit iemand die is, en wij kunnen echt wel voelen, dit is bijna het ergste wat er is. In een volle arena of whatever, waar je stadion ook is, gewisseld worden voor de tweede keer, slecht hebben gespeeld, super vernederend, toch? Eenzaam. Zit je daar zo met die winterjas en die capuchon op de bank. Ja, is fucking eenzaam. Maar wat kan je daar nou als teamgenoten mee? Want ik las bijvoorbeeld dat hij, ik geloof dat een paar mensen een tikje op zijn schouder gaf, dat Henderson wat tegen hem zei. Hoe zou jij bijvoorbeeld willen dat ze tegen je praten?
Ik zou niet zo per se iets willen horen. Want als je het gaat lopen bagatelliseren van, zo erg is het niet. Ja. Daar zit je dan niet op te wachten. Maar gewoon, dat klinkt misschien een beetje zoetsap, maar een beetje lichamelijk contact zou geen kwaad kunnen.
Van een teamgenoot?
Gewoon een teamgenoot. Iemand die even een armpje om je heen slaat. Of even een hand op je, gewoon even een paar tikjes op je bovenbeen. En meer dan dat, wat moet je zeggen? Zeg maar dat. Ja, ik denk gewoon dat, maar een beetje lichamelijk
contact. Ik las volgens mij in dat interview dat Henderson zoiets tegen hem zei van, weet niet precies, maar je bent geen slechte speler, je bent alleen je zelfvertrouwen verloren. Dus je moet zorgen dat je zelfvertrouwen weer terugkrijgt, zoiets. Prima, volgens mij. Maar ik heb hetzelfde. Voor mij, laat me het liefst met rust weinig woorden aan vuil maken. Maar gewoon, als iedereen je helemaal links had liggen, is ook niet chill.
Nee, dat wil ik zeggen.
Twee tikjes op je hoofd van je vrienden.
Als iemand dan wat tegen zegt, en het is, dan laat het dan wel Henderson zijn. Dat zou ik dan.
Want dat mensen je soort van gaan ontwijken. Ja. Dat voel je natuurlijk aan alles. Ja, als mensen denken van, die zitten niet lekker in. Laten we die gozer maar even met rust. Ja. Dat is nog erger dan dat mensen gaan zeggen van, je zit er niet mee. Ja.
Eens.
Zou mijn stelling zijn.
Eens. Oké, publiekswissel. Mooi. Ik heb het nooit gehad. Jullie ook niet, denk ik. Misschien.
Sowieso toch
wel. Bij Sparta.
Ja.
Mooi.
Ja, ik heb een paar gehad.
Wat paar? Hoe bedoel je paar?
Een paar publiekswissel.
Sorry. Ik zit te denken aan gewoon de ere. Zeg maar, als je stopt met je carrière en zo. Die ere.
Nee, dus
maar gewoon
ook
een publiekswissel na een geslaagde wedstrijd.
Tuurlijk. Je hebt 2-3 goals gemaakt.
Ja, lekker.
Ben je dan diegene waar dus, die. Bij sommigen is het heel duidelijk van, dit is een publiekswissel. Je hebt er 3 gemaakt. Je staat 3-0 voor. Ja. Het is de 85e minuut, 80e minuut. Iedereen weet het. Je krijgt een bestaande ovatie. Maar soms is het natuurlijk ook een iets grijzer gebiedje. Claim jij hem snel?
Dat je een goal en een assist en dan 5 minuten voor tijd eruit gaat. En dat je denkt, maar het kan een publiekswissel zijn, maar ik weet het niet zeker.
Maar dat je dan eens even stil gaat staan en zelf even een rondje maken. En nog niet naar de dugout bewegen.
Ik ben denk sowieso niet zo theatraal, maar je luistert wel altijd of er geklapt wordt, zeg maar. En dan, maar dan moet je ook niet soms wordt er geklapt, omdat ze graag willen dat je eruit gaat. Hè? Dat ze blij zijn. Ja, ik weet niet of ik dat ooit heb.
Nee, dan fluiten ze ook wel eens, toch? Juist.
Ja, of dan krijg je een cynisch applausje.
Of wordt er geklapt voor degene die erin komt. Dat wil. Maar mijn mooiste wissel ooit was Volendam thuis. Toen stonden we 3-1 voor, denk ik. Had ik 2 keer gescoord. Toen werd ik op het laatste moment nog eruit gehaald door voor Rick van Drongelen.
Ja.
Die maakte toen zijn debuut. Ja. En die was 16 en een klein beetje of zo. Dat was zo ongelooflijk mooi. Mooi kereltje is nog steeds. Maar die kwam er dus in. Dat vond ik echt mooi. Die kwam er ook in als rechtsbuiten. Met dat peen en uien gezichtje van hem.
Ik heb nog een kans ook.
Toen scoorde hij nog bijna. Dat was zo mooi. Maar dat was echt zo'n avond. Zeg maar, dat alles perfect was.
Ja. Loop je lachend van het veld af? Of ga je dan toch een beetje... Dat vind ik ook wat bijzonder. Dat mensen
dan niet wisten
krijgen. Dat ze dan zeg maar een soort van pokerface gaan houden.
Ja.
Nee, ik loop wel lachend van het veld, denk ik.
Ik heb wel eens rood gehad bij Go Ahead Eagles en het was vlak voor tijd een goede wedstrijd in de playoffs en zo.
Toen liep je lang.
En toen werd heel veel geapplaudisseerd en toegezongen en zo. Dat ging ik zo van het veld.
Nee.
En toen was er volgens mij zelfs een foto van dat je mij zo ziet staan dat ik zo die rode kent.
Jij bent je eigen rode kaart gaan vieren.
Ja, het was nog heel jong, man. Toen, was ik met dat soort dingen bezig.
Ja, maar ik heb wel eens die beelden van jou gezien vroeger.
Jij was wel echt publiekspeler, hè? Toen
je leek me ook een type die trots was op zijn kaarten.
Ja.
Met tanden erin gezet.
Goed. Is er één publiekswissel die je bijstaat? Gewoon zo'n ere. Het is altijd wel vet toch als topspelers stoppen met hun carrière en de wedstrijd wordt helemaal stilgelegd.
Welk zet jou bij?
Totti, bij AS Roma. Hij heeft 20, ja. 25 jaar daar gespeeld. Erehaag, huilen, speechen. Zijn vrouw en kinderen erbij. Echt schitterend, man. Schitterend. En Xavi heeft dat volgens mij ook bij Barcelona. Gaat ook zo'n heel groot soort mega spandoek met zijn beeldenis erop. En,
er is zo'n videootje van dat na die wedstrijd volgens mij dat alle spelersvrouwen een soort van rijtje hebben. Ze kan maar lekker wijven. En komen bedanken dat het ook een gekke pooier is.
Ik heb een keer pooien. Koeman meegemaakt in de Kuip. Zijn laatste wedstrijd. Uh-huh. Dat ging hij volgens mij op de schouders. Dat kan ik me herinneren. Ik was toen echt heel jong nog. Uh-huh. Maar dat heeft wel indruk gemaakt.
Ken jullie het moment dat Ronald Waterreus zijn afscheid krijgt? Die heeft ook 40 jaar in het eerste van PSV. 1200, misschien moeten we deze gewoon erin gooien. Ja. 1200 wedstrijden gespeeld voor PSV. En in een vol stadion voor zijn eigen publiek wordt hij nog eindelijk een keer in het zonnetje gezet.
Dames en heren, hij is sinds 1994 bij PSV. Ronald Koeman! Dat was even de misser. Dames en heren, sinds 1994 bij PSV, Ronald Waterreus.
Oh, dat is heerlijk. Oké, dan.
Ik had er even één ding wat ik me afvroeg. Kijk, je hebt een aantal van die standaardwissels, toch? Mm. Van die, je doet een aanvaller voor een aanvaller. Of op het eind, als je achter staat, dan gaat er een centrale verdediger uit. En die komt een aanvaller voorin. Ja. Maar zijn er ook wissels of van die standaard wissels waarvan jullie denken, ja, die doen we altijd maar gewoon omdat we het altijd doen, maar volgens mij werkt dat niet echt. Laat ik mezelf in instantie, ik vind bijvoorbeeld het slot op de deur is in ieder geval op het niveau waar ik nu speel, ik wil bijna zeggen in 10 van de 10 gevallen zorgt dat ervoor dat je met z'n allen naar achter gaat lopen. Ja. En dat het eigenlijk dat je gewoon met druk zetten man tekort komt, dan heb je achter heel eentje over. Ja. Maar ineens sta je heel ergens anders druk te zetten. Ja. En ik heb er nog eentje, die gebeurt niet heel vaak, maar ik zeg het laatste bij Feyenoord, dat er iemand wordt ingebracht om een penalty te nemen. Ja. Een penalty-reeks.
Die heb ik een keer gehad.
Ja.
Heb je hem gemaakt toen?
Ja.
Bij MVV uit, denk ik. Ja. Dat vind ik een heel bijzonder fenomeen, man.
Ja, waarom eigenlijk?
Ik niet.
Als iemand dat nou duidelijk beter kan tuurlijk, dan de ander.
Dat geloof ik ook wel, maar toch is
waarvan je ook weet van er staat best veel druk op wie hij miste.
Dat was Jan Baks. En hij had net daarvoor in de Azië Cup had hij 1 of 2 belangrijke penalties genomen en gescoord.
Ja, okay, die heeft ook een hoop pingels gemaakt. En je weet
kan blijkbaar goed nemen.
Ervaren jongen. Ja. Die wordt niet heel erg zenuwachtig van deze.
Ja, misschien projecteer ik ook te veel mijn eigen dag. Ik zie het voor me. Je hebt 120 minuten op de bank gezeten. Je hebt een beetje warm gelopen. Ja. Tuurlijk, en het was een hele passievolle wedstrijd. Dus je hebt er wel wat van. Maar als je niet zeg maar in dat soort van... Ja, tempo is niet juist woord, maar in dat wedstrijdgevoel zit en je moet dan toch erin om alleen die penalty te gaan nemen. En dat lijkt mij die 40 meter die je aflegt naar die stip ineens echt heel erg lang. Als je, gewoon omdat je...
Heeft dat nou weer met wedstrijdtempo en intensiteit?
Ja, omdat je dus als je moet toch soms ook als je invalt, heb ik jou ook vaak gehoord zeggen, je moet even in de wedstrijd komen.
Ja, maar dat komt gewoon door het tempo van de wedstrijd. Maar dat heb je toch niet bij ping.
Ja, maar je moet toch dat je het gevoel van die wedstrijd hebt. Het lijkt mij gewoon heel gek als je 120 minuten niet gespeeld hebt en je moet dan toch een penalty gaan nemen. Het lijkt mij...
Je hoeft niet boos te worden.
Maar het lijkt mij toch wel logisch dat je... Ik weet niet, dat er toch een beetje afstand tussen zit.
Maar bedoel je niet dat die druk van die ene bal die er gaat raken wel heel hoog is, zeg maar, in die wedstrijd?
Ja, dat ook. Dat ook.
Ja. Maar sta je hier nog steeds achter?
Ja, 100%. Ja, zeker.
Ja, ik vind het echt onzin, man.
Toch maar, ook... Waarom dan?
Sorry. Nou ja, het nemen van een penalty is gewoon een hele statische... Dat heeft niks te maken met tempo of gevoel. En wat jij net zegt over dat je in een wedstrijd... Soms als je erin kwam... Ik weet niet of jij dat wel eens hebt gehad, maar... Soms als je erin kwam, dan was het alsof je veel fitter was dan de tegenstanders. Dat je echt gelijk heel lekker erin zat en dat je iedereen voor je gevoel kon hebben. Maar soms als je erin kwam... Dan leek het net alsof je zeg maar vanuit stilstand in Intercity instapte. Die aan alle kanten voorbij raasde, zeg maar. Ja, dat heeft gewoon te maken met de tempo van de wedstrijd. Dus dat heeft verder niks te maken met of je een stilliggende bal...
Denk je ook niet dat
waar je 40
minuten naartoe moet vallen. Maar denk jij niet dat wat je nu zegt over in een wedstrijd komen... dat dat ook voor je mentale gesteldheid kan, gelden?
Ik denk dat vooral fysiek... dat de reden fysiek is. Dus dat... Wat ik altijd dacht is, ik heb mezelf niet goed genoeg opgewarmd. Omdat ik deze intensiteit, kan mijn lichaam nu nog niet aan. En ik merk gewoon dat alles te snel gaat. En andersom gebeurde dat ook wel eens. Ja.
wat me ook lastig lijkt, als waar jij het net over hebt, zeg maar. Als trainer heb je soms moet je de keuze maken tussen... het staat redelijk, maar spelers worden moe. Dus laat ik het zo staan. Ja. Met vermoeide spelers. Sommigen kunnen het moeilijker belopen. Of breng ik een frisse kracht erin. Met het risico dat wat staat verloren gaat. Ja, ik weet, ik ben geen trainer. Lijkt me een lastige balans op te maken. Ik zie vaak dat trainers kiezen voor frisse krachten die er dan inkomen. Terwijl je soms misschien het gevoel hebt van... Hey, zeker als het er op een gegeven moment 2 en 3 worden... dat de structuur van het elftal wel een beetje verloren gaat... en dat je misschien gewoon beter dan maar met die vermoeide spelers... dat overeind kan houden. Maar het is heel lastig inschatten.
Ja, wat ik altijd lastig vind is dat... sommige trainers hebben hun vaste wissels. Dus die komt voor die en die komt voor die. En... Ja, daar geloof ik niet heel erg in. Soms wel, in sommige gevallen wel, dan is het zo duidelijk dat die erin moet als die eruit gaat. Maar je kan ook gewoon, denk ik, wel een beetje kijken wat heeft het team zeg maar, nu echt nog nodig. Ja. En ja, die is inderdaad het moeilijkste. Het gaat nu goed, maar hoe lang nog? En zou ik wisselen en waarom? En soms dan wissel je en dan brengt degene die je erin zet totaal niet wat je van hem verwacht of andersom. Ja. Dan moet je gedwongen wisselen. En dan denk je, ja, dat is kut, daar worden we minder van. Maar dan in één keer worden we gewoon beter van. Ja, dat is toch iets best wel ongrijpbaars. Ja. En ik denk, hoe hoger je komt, hoe betrouwbaarder spelers zijn in wat ze kunnen brengen.
Is het met wisselen bij uitstek ook niet zo dat als het goed uitpakt, dat we zeggen het is een goede wissel?
100%.
En als het kut 100%. Uitpakt, dan ja, dat ook gewoon laten staan. Je hoeft ook niet te wisselen.
Ja, 100%.
Ja.
Wat ik al, ik zie iets anders. Ik zie altijd zelden trainers zo uit hun stekker gaan als ze iemand willen laten invallen en die treuzelt.
Ja, dat is vreselijk.
Ik heb het echt vaker gezien in mijn leven. Het zijn ook altijd dezelfde spelers. Ze zijn of een beetje laks en nonchalant van zichzelf, of ze zijn gewoon verongelijkt en gaan heel traag. Zo'n schemerschermers, die moeten dan nog gedaan worden. Sokkies aan, underwrap, banaantje eten. Even praten, weet je wel.
Hij is al een beetje aan het zweten, wil hij toch nog een ondershirtje aan gaan doen. En dat gaat dan ook helemaal niet goed, want dat blijft dan een beetje op dat ruggetje hangen. Ja. Dan moet hij blijkbaar nog zo'n... dan moet hij dat
fix.
Dat BH'tje moet hij nog om en dan zit zijn zendertje weer niet.
Er is gebeurd over... Ik denk dat Vreese dat ook al even gedaan. Weet je wat? Laat maar zitten.
Ik speelde een keer bij Almere uit. Toen raakte ik geblesseerd, moest ik eruit. Toen ging ik, zeg maar, werd ik gewisseld. Toen ging ik naar de kleedkamer, zo best wel langzaam. Toen kwam ik in de kleedkamer. Toen zat... teamgenoot van Brett Romano van de stoep in één keer in de kleedkamer. Ik zeg, kerel, wat doe jij hier? Yeah. Hij zegt, ja, ik zou erin komen. Maar ik was misschien verschrikkelijk. Mocht ik gelijk naar binnen.
Ja, dat is ook niet lekker. Maar dit
is niks frustrerender als je in één keer moet wisselen. Ja. En iemand staat niet klaar. Ja, en het duurt en het duurt en het duurt.
Dat spat er ook af.
Heb je het als trainer getackled door te zeggen, als je op de bank
maar
zit?
Maar dat ga ik nu wel doen.
Ga je komende week doen.
Ja.
Ja. Ik zat van de week dus op de bank tegen Ajax en dan viel een Hamza, komt uit de jeugd, viel in. Ik heb nog nooit iemand zo snel zijn trainen. Hij kwam erin, pat, trainingspak was uit, broek uit, shirt uit, dat stond klaar.
Maar het ziet er goed uit.
Ik houd alles aan altijd.
Ja, ik ook trouwens. Ik wil ook niet in die situatie komen. Maar hij oogt echt zo van, ik ga geen seconde verliezen om in ieder geval de mensen het idee te geven dat ik aan
ja, en de trainer geen stok geven, zeg maar.
Nee, hij is erbij in zijn leven.
Hij is er wel bij,
Maar het is ook, die spanning is echt, die is gewoon voelbaar als je op de bank zit. En de trainer gaat iemand inbrengen. En het is al iemand waarvan je weet, daar zit een beetje zo'n stempel op. Hij is een beetje traag. Hij is een beetje half altijd. Ja. En dan zie je dus, hij heeft zijn schermen niet aan. Al die, we hadden bij Excelsior ook vaak, dan lagen die shirtjes een beetje half door elkaar heen. Dus dan moet hij nog gaan zoeken waar zijn shirt is. Ja. Maar dat is gewoon... ik vind het ook dom. Ja.
Trekken.
Trekje. Maar het is gewoon ongemakkelijk. Soort van om tussen te zitten. Ja. Want je hoopt eigenlijk ook gewoon dat hij... Schiet op.
Wat hebben we uiteindelijk geleerd van deze aflevering? 1 les.
Je mag weigeren gewisseld te worden. Ja,
als je komend weekend het bordje omhoog ziet gaan.
Ik hoop wel absoluut dat jouw keeper bij de onder 21 die altijd luistert. Dat hij toch wel een paar jongens gaat. Dat hij jouw standaard wisseltje gaat influisteren. Dat hij gewoon kan weigeren. En dat zijn trainer het stiekem ook mooi vindt als hij het weigert.
Mooi man. Laten we hiermee afsluiten.
Sterk.
Aanraders van de week.
Let's go.
Thomas.
Jij mag beginnen, Fokert.
Mag ik beginnen?
Ja, jij mag beginnen.
Oké, lekker man. Mijn grote vriend Rutger Bregman heeft een nieuw boek geschreven. Het heet Morele Ambitie en het gaat over...
The Moral School, The School of Moral Ambition.
Absolutely. Het gaat over in zijn ogen de grootste verspilling van onze tijd. En dat is de verspilling van talent. Dus heel veel talentvolle jongeren, of mensen die zich die bankier worden, noem maar op. En die zich eigenlijk zouden moeten inzetten volgens hem om de wereld te verbeteren. Het is een soort handboek geworden met allerlei voorbeelden van als je het gevoel hebt, ja, hoe moet ik in mijn eentje de wereld verbeteren? En kan ik wel daadwerkelijk impact maken in mijn eentje? Geeft hij een aantal voorbeelden van mensen die dat wel doen. Hij heeft een heel lekker schrijfstijl, dus ik was er echt in 2 dagen weer doorheen. En hij geeft bijvoorbeeld nog een heel concreet voorbeeld van iemand die heel succesvol is, heeft een goede baan. Die ziet op een gegeven moment een tv-sportje van een meisje wat heel ernstig ziek is. Daar voelt hij zich heel slecht over. Vervolgens gaat hij een soort benefietwedstrijd zwemmen, organiseren. Haalt heel veel geld op voor dat meisje. En vervolgens gaat hij nadenken van oké, ik heb, weet ik veel, 4 ton opgehaald. Daar red ik 1 mensenleven mee. Maar kan dat niet effectiever? En dan vindt hij uit dat hij, als hij dat aan malaria-netten besteedt, dat hij dan, weet ik veel, 4000 kinderen, dat hij daar het leven van redt. Dus het boek staat vol met zulke voorbeelden. Als ik je nou nog niet overgehaald heb, dan is het leuke is altijd dat je, als je zo'n boek hebt, dan staan toch een aantal van die quotes op. Weet jij ook van lees dit boek. Bijvoorbeeld hier, ik heb hem bij me. Dan staat er, ik heb hem hier even.
Bart Vries?
Wacht, morele ambitie, er zit er een sticker, indrukwekkend, van André Kuipers. En dan kijk je op de achterkant en dan zie je een boek naar mijn hart van Fidan Ekies. En dan zie je Mabel van Oranje, krachtig en inspirerend. En ik dacht, nou oké, leuk. Toen deed ik hem open op de eerste pagina.
Voorwoord.
En dan staat er nog allemaal dingen. En dan zie ik je te kijken en dan staat er ineens een confronterend boek, Bart Vriends.
Ja, lekker.
Dus
ze hebben hem helemaal uitgekleed. Ik had een veel langere quote, maar dat vonden ze te veel, denk ik. Toen las ik het terug, zag ik, confronterend boek.
Nee, we kunnen het ervan zeggen. Huh?
Ik was er ook niet super tevreden over, maar ik had zoiets als een confronterend boek dat het morele vuur in je aanwakkert.
Ze hebben die van Tim Hofman nog meer uitgekleed. Daar is alleen van overgebleven. Fantastisch. Bas Heijnen, confronterend.
Ik vond het heel eervol dat ik ervoor gevraagd was.
Mooi, dus het is mijn aanrader, maar het is eigenlijk ook Bart's aanrader.
Ja, confronterend boek, jongens. Mooi, zal ik hem verder gaan? Zal ik hem oppakken, To?
Ja, is goed.
Ik hou wel van series van Nederlandse bodem. Zeker als ze goed zijn. En ik heb er weer eentje. Dat is De Joodse Raad. Op
Pierre Bokma.
1. Pierre Bokma speelt daar zeker in. Speelt een fenomenale rol. Het gaat over, het is een beetje onderbelicht verhaal in de Tweede Wereldoorlog. Dat was de Joodse Raad en die hield er eigenlijk op een gegeven moment een beetje de administratie bij van alle Joden in Nederland. En de Duitsers die hebben dat min of meer geïnstalleerd of er gebruik van gemaakt. En dan komen zij in een soort dilemma van, helpen we een beetje mee met die Duitsers om erger te voorkomen. Alleen op een gegeven moment gaat het over in bijna collaboreren, zeg maar. En het is een soort spanningsveld die over die Joodse raad heen hangt. En Pierre Bokma speelt een van die mannen in die raad.
Zit de opa van Lodewijk Asscher daarin?
Ja, dat de opa van Lodewijk Asscher is de voorzitter van die raad. Dus die wordt ook gewoon meneer Asscher daar inderdaad genoemd. En het gaat over die Pierre Bokma, die kwijnt op een gegeven moment eigenlijk natuurlijk een beetje weg in schuldgevoel. Maar het is spannend, het is een interessant verhaal. En het is spannend om te zien tussen, ga je een revolutie starten en tegen die bezetter in. Of probeer je een beetje meten welke in gesprek te blijven. Maar dat gaat dan op een gegeven moment over bijna in mensen uitleveren. Ja, en het is spannend. Het is mooi gemaakt, vond ik. Dus gaat dat zien op zondagavond, de Joodse Raad. Thomas?
Ja, ik heb een aanrader. Jullie zullen wel weer boos worden, want ik heb hem eigenlijk min of meer al een keer aangeraden.
Dan moet het wel een hele goede zijn.
Maar dan in de bioscoop. En nu is die uit op een streamingsdienst. Namelijk Sky Showtime. En vorige week waren de...
Dat is wel je favoriet antwoorden.
Sky Showtime, ja. Daar kijk ik een hoop series en films kijk ik daarop. Maar vorige week waren de Oscars natuurlijk. En de grote winnaar van de Oscars was...
Oppenheimer. 7 stuks.
Beste film, beste acteur, beste mannelijke bijrol.
Beste muziek.
Beste vrouwelijke acteur. En een Nederlands tintje voor cinematografie of zoiets.
Shout-out naar Hoyte.
Van Hoytema. Ja, dus en die film is... Nogmaals, zeker hebben Poetin natuurlijk weer verkiezingen gewonnen. Mensen worden bang voor een kernoorlog. En je ziet daar, die film geeft zo vet dat spanningsveld weer tussen van... Ja, maken we een eind aan de Tweede Wereldoorlog? En creëren we daarmee tegelijkertijd een wapen wat het einde van de wereld überhaupt kan betekenen? Ook gewoon echt hele vette beelden en fantastisch acteren. Acteerwerk. Dus het is echt
weer Manhattan Project, heet het toch?
Ja, de Manhattan Project.
Waanzinnige scène als hij voor het eerst afgaat, die test.
Die met die stilte.
God. Ja.
En dan zit die uitspraak van Boeddha erin.
Dat weet ik even niet.
Ja, dat hij dan over de hele wereld heerst. Ja. Te erg.
En dat Einstein en Oppenheimer elkaar dan op Princeton is het, geloof ik, ontmoet. Ja. Het is wel sterk.
Ja, het is
Cillian Murphy.
Cillian Murphy.
Christopher Nolan moet je ook niet vergeten te... te noemen. Een van mijn favoriete regisseurs.
Robert Downey Jr. speelt erin.
Ja, die heeft de beste mannelijke bijrol gewonnen.
Pff, wat een kaskraker.
We hebben alles over verteld.
Gaat en dat kan je ook kijken voor €6,99 per maand. God, bij Sky Showtime. SkyShowtime.com, ga je naartoe. Maandelijks opzegbaar. Kun je alles vinden. Nog meer mooie series daarvoor?
Ja.
Yellowstone bijvoorbeeld.
Ja, The Offer. The Offer moet je niet vergeten kijken.
Uitstekend.
Maar daar komen we nog een keer op terug, denk ik.
Liedje om mee naar huis te gaan.
Ja, zal ik hem doen gewoon?
Ja, tuurlijk.
Oké, dus wat ik het allermooiste van muziek vind, is dat je eigenlijk altijd weer op een of andere manier op nieuwe nummers terechtkomt. Die je eigenlijk een soort van al zou moeten kennen. En in dit geval ga ik even terug naar 2013. Toen Rotterdam Unlimited.
De buurtjaar van Jairo Riedewald.
Ja, bijvoorbeeld. Maar ken dat festival Rotterdam Unlimited? Dat, ja. Dat viel toen samen met Zomercarnaval. En daar zou geheel gratis en voor niks op de Coolsingel, op de Hofplein, Manu Chao komen optreden. Uh-huh. Alleen, en dat heeft hij ook gedaan. Alleen ging ik toen in één keer naar Amerika om te voetballen. Dus ik heb dat concert gemist. Nou komt hij over een paar weken weer in Nederland. Dat heb ik ook gemist. Dus geen kaart. Ik zit echt ziek hard op tickets op te vissen om kaarten te krijgen. Maar nou, dan ga ik weer, spoel ik weer vooruit. Daar in Amerika zat ik Breaking Bad te kijken. In Breaking Bad zit een nummer, Out of Time Man. Ik weet niet of je dat nummer kent. Fantastisch nummer. Maar nu kwam ik er dus gisteren achter, want ik zat een beetje te scrollen op Manu Chao, dat Manu Chao's band, Mano Negra, eigenlijk de maker is van dat nummer, Out of Time Man. En dat nummer is echt fantastisch. Dus ik wil daarmee eruit en luister vooral naar de...
Wat kan je me introduceren?
Luister vooral naar de trompet. De trompet is fantastisch.
Lekker man.
Tabé. I'm walking out for love. I'm walking bed real down like a cool breeze. I'm gonna be led again. Or drive away from me, please. I'm running all in vain. Try guys this fucking train. Don't fool me no more. I throw my watch to the floor. We're so lazy. Time don't do it again. Now I'm a stressed and strained with a hanger and pain in a subway train. Now it's half past two. Long on the rendezvous. Now it's half past three. Time made a fool out of me. Now it's half past four. Now